Ik wil met u lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het Oude Testament, uit het Spreukenboek, hoofdstuk 11, vers 17 tot 28. En daarna uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 9, vers 6 tot 15. Eerst uit Spreuken 11, 17 tot 28. Een goedertieren mens doet zijn ziel wel, maar die wreed is, beroert zijn vlees. De goddeloze doet een vals werk, maar voor degene die gerechtigheid zaait is trouwe loon. Alzo is de gerechtigheid ten leven, gelijk die het kwade najaagt naar zijn dood jaagt. De verkeerden van hart zijn de Heere een gruwel. Maar de oprechten van weg zijn zijn welgevallen. Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn, maar het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen. Een schone vrouw die van rede afwijkt, is een gouden bagge in een varkenssnuit. De begeerte der rechtvaardigen is alleenlijk het goede, maar de verwachting van de goddelozen is verbolgenheid. Er is een die uitstrooit, de welke nog meer toegedaan wordt. En een die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden, en die bevochtigd zal ook zelf een vroege regen worden. Wie koren inhoudt, die vloekt het volk, maar zegening zal zijn over het hoofd van de verkoper. Wie het goede vroeg nazoekt, zoekt welgevalligheid, maar wie het kwade natracht, dien zal het overkomen. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen, maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof. Vervolgens uit 2 Korinthe 9, daar vallen we midden in de oproep van de apostel aan de Korintiërs om mee te doen aan de collecte voor de armlastige moedergemeente in Jeruzalem. Ik lees u het tweede gedeelte van hoofdstuk 9, namelijk vanaf vers 6. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien, en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles te allen tijd alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw zaaisel, en vermeerderen de vruchten van uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Dewijl zij door de beproeving van deze bediening God verheerlijken over de onderwerping van uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid van de mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En mede in het licht van dat tweede schriftgedeelte wil ik uw aandacht vanmorgen vragen voor wat er te vinden is in het eerste schriftgedeelte, Spreuken 11, vers En dan bijzonder het 25e vers. Spreuken 11 vers 25. Waar de Heere deze belofte laat horen. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. En die bevochtigt zal ook zelf een vroege regen worden. Geliefde broeders en zusters, toen mij gevraagd werd om de slotpreek van deze Haamstedenconferentie dit jaar te houden, kwam ik al vrij snel uit bij de woorden van onze tekst. En ik bedacht mij, tenminste vanuit de ervaring van de conferenties die ik in de loop van de jaren meegemaakt heb, dat het dan vaak de bedoeling is dat terwijl de eerste preek op maandagmorgen een meer aansporend en soms ontdekkend of vermanend karakter heeft, dat de laatste preek op woensdag een meer bemoedigend gehalte mag hebben. Ik weet niet of u dezelfde ervaring hebt gehad maandag als ik had bij het luisteren naar broeder Haring. Ik vond die lezing, die preek ook al heel bemoedigend. En als ik daar dan, terwijl er ook wel vermaningen misschien zullen klinken vanmorgen, maar dan de nodige bemoedigingen uit deze tekst aan toe mag voegen, denk ik bij mezelf, misschien is dat dan voor deze of gene bijzonder bedoeld door de Heere, die wellicht ook tegen de dingen die nog gaan komen in de komende maanden, in het komende seizoen, misschien wel heel speciaal opziet. Ik hoop dat het ons samen in ieder geval mag bemoedigen. En ik wil u eigenlijk spreken, broeders, van een paradox. De schijnbare tegenstrijdigheid. Want dat is eigenlijk wel wat er in onze tekst toch aan de orde lijkt te zijn. En ik bedacht mij eigenlijk dat in heel veel gevallen in de Bijbel, misschien moet je juist wel zeggen, daar waar juist het hart van het evangelie klinkt, dat er eigenlijk altijd sprake is van paradoxen. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Zo'n bekende tekst dat we bijna niet meer horen. Hoe onmogelijk dat eigenlijk is. Wat te denken van Romeinen 4. Waarin de geschiedenis die Paulus van Abraham ophaalt wordt gezegd. God is het die de goddeloze rechtvaardigt. Een woord dat in deze conferentie al heel vaak is aangehaald. En weer zeg ik, horen we de paradox nog? Wat te denken van Lucas 14 vers 11. Die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. Nou, zo vinden we eigenlijk ook in onze tekst een paradox. En tegelijkertijd een wetmatigheid, zo zou ik het willen noemen. Een geestelijke wetmatigheid die in feite geldt voor ieder kind van God, maar die we dan toch voor de gelegenheid van dit moment speciaal willen toepassen op mensen met een bijzondere roeping in Gods Koninkrijk. Een roeping om God, maar ook om onze naasten te dienen. Ook weer in dat seizoen dat nu vlak voor ons ligt. Ik zei net, misschien ziet u er speciaal tegenop, om welke reden dan ook. Misschien mag u er juist ook wel na deze dagen extra naar uitzien. Of is het een mengeling? Nou, ik geloof dat onze tekst ons in ieder geval in al die gevoelens kan instrueren, onderwijzen en hopelijk dus ook bemoedigen. Ik heb erboven geschreven een paradox voor pastores. En ik wil drie gedachten met u delen. In de eerste plaats letten we op de wet die wordt toegepast. In de tweede plaats op het werk dat wordt toevertrouwd. In de derde plaats de winst die wordt toegezegd. Om te beginnen, de wet die wordt toegepast. Ja, we hoorden het net Paulus zeggen. God heeft een blijmoedige gever lief. En dat is iets wat vaker in de Bijbel te horen is, wat ook een houding aanprijst waarvan psalmen kunnen getuigen. Al blader het in het psalmboek voorafgaande aan deze morgen, stuit ik op een paar versen uit psalm 112 die ook zulke taal spreken. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. Hij strooit steeds uit aan alle zijden en geeft hun mild die nooddruft lijden. Zijn naam en macht zal God verhogen en in nimmer zijne val gedogen. Nou, Paulus prijst het uitstrooien van wat je hebt naar anderen toe aan, in een heel speciaal kader natuurlijk. Ik zei net al, die collecte voor de armlastige gemeente van Jeruzalem. Hij geeft in 2 Korinthe 9, voor zover ik dat begrijp, twee motieven voor dat gulle geefgedrag waartoe hij aanspoort. Allereerst, een kind van God leeft uiteindelijk zelf van het gegeef. Daarom is het ook niet zo vreemd dat Paulus dan dat gedeelte laat uitlopen op die prachtige tekst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, namelijk van zijn zoon. Maar daar komt dan in 2 Korinthe 9 een tweede motief bij. Iemand die dus in navolging van God zelf ook een milde gever mag worden en zelfs een blijmoedige gever, die wordt er zelf uiteindelijk niet minder van. Hoe stond het er aan het eind van vers 6? Die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En in de tekstverwijzingen, misschien ook wel in uw Bijbeltje, wordt dan verwezen naar Spreuken 11. In dit geval dan naar vers 24, vlak voor onze tekst. Daar kom je trouwens ook dat woord uitstrooien tegen. Er is er één die uitstrooit, de welke nog meer toegedaan wordt. Terwijl je andersom één hebt die meer inhoudt dan recht is. En die krijgt nou juist met gebrek te maken. Nou, dat 24ste vers staat in het kader van een heel gedeelte waarin vaker sprake is van dat soort opmerkingen. Ik wijs u ook even op vers 17. Een goedertier, een mens doet zijn ziel wel. Vers 18 het slot. Degene die gerechtigheid zaait is trouwe loon. En dan vers 24 vormt met onze tekst, vers 25, eigenlijk een Siamese tweeling die dat nog eens onderstreept. En wat wordt dan onderstreept? Ik noemde het net al, niet alleen een paradox, maar ook een wetmatigheid die door God bepaald is. Net haalde dominee Westerink herinneringen op aan het vak scheikunde op zijn middelbare school. U heeft allemaal ook natuurkunde gehad en daar heeft u ook allerlei wetmatigheden moeten leren. Van de wetten van de zwaartekracht, de wetten van Newton tot en met de wet van de communicerende vaten enzovoort. Zoveel als een mens zelf in de hand wil houden en wil krijgen, er zijn dingen die de Heere absoluut voor zichzelf houdt. Ook in het rijk van de natuur. Dingen die, los van welke menselijke invloed dan ook, altijd hetzelfde gaan. En dat blijkt in het koninkrijk van zijn genade ook zo te gaan. Er zijn dingen, daar kun je vast op rekenen, zegt ook onze tekst. Hoe een mens er ook tegenin gaat en hoe die er ook over mag denken, maar zo heeft God het bepaald. Onder andere wat ik dan noem de wet van de zegenende ziel. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Nou ja, maar dat is voor menselijk verstand niet alleen maar een ongerijmdheid, iemand die maar geeft en die maar uitdeelt en hij wordt er toch beter van. Het is ook voor een natuurlijk mens onwenselijk. Want ja, ons natuurlijk hart spreekt natuurlijk andere taal. Onze handen, zei iemand een keer, staan sinds het moment dat wij de greep gedaan hebben naar de verboden vrucht in het paradijs niet naar uitstrooien, maar naar graaien. U merkt trouwens zelf, broeders, hoezeer wij daartoe ook worden aangemoedigd. Door alle reclames, door alle nadruk die gelegd wordt op het zorgen voor jezelf, ook voor je financiële eigenbelang. Ik werd daar op een opmerkelijke manier aan herinnerd toen ik de preek voor vanmorgen aan het uittypen was. Ik had per ongeluk Outlook aanstaan en ineens popte er een e-mail op het scherm. Welke wensen hebt u voor uw financiële toekomst? Net toen ik dit stukje opschreef, ik denk, heb je het al? Graaien en niet uitdelen. Dus is het wel een vreemde tekst eigenlijk voor iemand die uit een natuurlijk oogpunt leeft en denkt. En toch dacht ik bij mezelf, zelfs en juist ook in de financiële wereld, hebben ze voor het principe van onze tekst natuurlijk ook een woord. Dat noemt men investeren. En op die hele gedachte, dat draait Wall Street en dat draait de Damrak op. Weggeven, maar dan wel heel nadrukkelijk met de bedoeling om er wat voor terug te krijgen en liefst nog meer. En eigenlijk hebben ze dat principe dan ook weer afgekeken van iets heel ouds in de wereld. Want zo ging het toch van oude tijden af, al vanaf Genesis 4 trouwens, in de landbouw. En als u goed leest in onze tekst, dan komen de beelden die gebruikt worden ook uit die sfeer van het boerenbedrijf. In vers 24 trouwens, dat woord uitstrooien, natuurlijk, u denkt daarbij aan die zaaier die uitging om te zaaien. Maar ik zal daar straks vanuit vers 25 nog iets van zeggen. En dat woord uit het tweede deel van vers 25, bevochtigen. Ik geloof dat daar iets bedoeld wordt wat je ook in de landbouw nodig hebt en wat de boeren in Nederland ook heel nadrukkelijk hebben moeten aanwenden in de afgelopen maanden. Ik geloof er niks van wat nieuwere vertalingen ervan maken dat het hier gaat over iemand die de een die de ander een beker water aanreikt, hoe bijbels dat beeld ook mag zijn. Maar het gaat hier echt over, inderdaad, bevochtigen van de akker, zoals later in vers 25 dan over regen wordt gesproken. Nou, wat kunnen we daar nou alvast uit leren? Van die wetmatigheid waarvan God zegt, zoals die boer te werk gaat, zoals het op de akker toe gaat, zo heb ik bepaald dat het ook in mijn koninkrijk toe gaat. In dit deel van de preek, broeders, een viertal lessen. Laten wij in onze bediening oog hebben, niet alleen onder andere voor de wetten die God geeft en die we de mensen, nadat we ze onszelf hebben voorgehouden, moeten doorgeven en moeten zeggen, zo wil God dat het zal gaan in je leven en zoals je je moet gedragen. Niet alleen oog hebben voor zijn wetten, maar ook voor de wetmatigheden van zijn koninkrijk. Niet hoe het moet gaan in je leven, maar hoe het zal gaan in je leven. Ook al klinkt het dan zo paradoxaal, ik zei net al, de kernteksten uit het evangelie klinken wat dat betreft allemaal even vreemd in de oren van een mens. Van die goddeloze die gerechtvaardigd wordt en die zichzelf vernedert en die verhoogd wordt. Maar hoe paradoxaal het ook altijd weer mag zijn, laten we er wel bij blijven en laten we het maar ook blijven doorgeven. Ook als dat niet alleen maar bevreemding oproept, maar ook vijandschap kan geven. En daar is verschillende keren op gewezen, dacht ik, tijdens deze conferentie. Hij is op die kernen van het evangelie, die een mens niet alleen van nature vreemd zijn, maar die hem ook tegenstaan, waar hij voor ingewonnen moet worden, voor God moet buigen. Maar laten we ze voortdurend onszelf en anderen voor ogen houden. En laten we dan al prekend en al pastoraat bedrijvend en al catechiserend, dan ook de wetmatigheid van Spreuken 11 vers 25 voor ogen houden. Ook als daar tegenspraak opkomt, terwijl je bezig bent, geprobeerd hebt een zegen te verspreiden tijdens een bezoek, tijdens een preek, tijdens een catechisatieles, en er misschien ook van alles overheen komt. Zij het niet van mensen, dan wel van de kant van de duivel. En zij het niet van buiten, dan wel vanaf de kant van je eigen hart dat vol twijfel kan zijn. Brengt het nou wel echt vrucht? En waar is die vrucht dan? Het is een natuurwet van het koninkrijk, broeders. Spreuken 11 vers 25. En het komt net zo zeker uit als de wet van de zwaartekracht. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Tweede les. Werk in Gods koninkrijk is dus ook volgens deze tekst, volgens deze gedachte, een vorm van investeren. Ja, dat zeggen we dan terwijl we bedenken dat dat werk dus aanvankelijk veel kan kosten. Daar weet u zelf alles van. Geestelijk. En psychisch, en soms lichamelijk, persoonlijk, in je huwelijk. Als je een vrouw mag hebben en als je kinderen mag hebben, ook offers die gevraagd worden voor je gezin. Ja, dat uitstrooien en dat zegenen, mens kan er wel eens moedeloos of uitgeput van raken. En u kent allemaal dat voorbeeld van Spurgeon, die ik meen in een van zijn dagboeken na afloop van een of andere hoogtijdag waarop hij zich helemaal gegeven had in de prediking, schreef: iedereen ging vandaag met volle zakken naar huis en ik bleef met een lege ziel achter. En ik zal toch ook niet de enige zijn die zich wat dat betreft in Spurgeon wel eens herkent. Wat een bemoediging, broeders, als je wel eens zulke momenten hebt. Om dan zo'n tekst te lezen en dan er ook in te mogen geloven. Heren, zo maakt u het toch ook waar. Ondanks wat ik wel eens voel en ondanks wat ik wel eens vrees en wat ik wel eens denk. Maar dit is uw natuurwet. Pastor die bezig is met het woord te brengen. Het is niet een kind dat bezig is steentjes over het water weg te smijten en hij ziet ze nooit meer terug. Nee, hij is zo'n zaaier die uitgaat om te zaaien op hoop van zegen. In de hoop van de vervulling van Psalm 126 vers 3. Inmiddels wil ik de derde les vastknopen aan een bezwaar dat misschien nu bij iemand al aan het reizen is. En die zegt, ja, maar na alles wat we nou deze conferentie gehoord hebben, beste broeder, wat gehoord hebben, waar het nou om gaat in het evangelie en wat het grote doel is en dat God daar zelf voor zorgt, al word je dan ingeschakeld als mens, maar moeten we nou niet, als we zo'n tekst overdenken, oppassen dat we te veel op onszelf en op onze dingen en op onze bijdrage gericht worden? En het moet toch wel blijven gaan om Gods eer en wat het voor die eer van God oplevert wat er in zijn koninkrijk gebeurt. Dan gaat het hier over wat het dan voor de dienaar zelf op gaat leveren, kennelijk. Dan moet je daar nou zo nadrukkelijk de aandacht voor vragen. En iemand zegt, ik voel me in die zin ook niet helemaal recht gedaan, broeder, want ik ben echt niet uit eigen belang dominee geworden. Nee, allicht niet. Je bent dominee geworden omdat je een roeping voelde. Omdat je liefde voelde. Tot de Heere. Tot de Zoon van God. Tot het woord van God waarin je die Zoon hebt leren kennen. En die onuitsprekelijke gave van 2 Korinthe 9 persoonlijk hebt ontvangen, om het dan ook aan een ander te gaan vertellen. Het is niet om een beloning te doen, nietwaar? Daar ben je het niet voor gaan doen. Trouwens, de tekst over de onnutte dienstknechten kun je er ook nog bij betrekken. Nou, alles wat je dan gedaan zou moeten hebben. En verder kom je niet. En toch laat de Heere ook teksten als deze in zijn woord optekenen. En toch laat de Heere bijvoorbeeld ook een Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus de woorden opschrijven over de landman die eerst de vrucht moet genieten. En u kent meer van die teksten. En daar wilde ik dus de derde les aan vastknopen. Dat vind ik een van de wonderlijke dingen in heel de schrift en in heel het evangelie. Dat God op een wonderlijke manier weet samen te knopen dat wat tot zijn eer is en waar zondaren tegelijkertijd goed mee af zijn. En waar ook zijn knechten zelf goed mee af zijn. En dat geldt niet alleen maar op dit specifieke punt, maar dat is toch eigenlijk in het hele evangelie zo. En dat is toch ook iets waar je niet over uitgewonderd raakt. God die in het werk van Christus iets heeft uit kunnen denken dat allebei beoogt. Zijn eer en het goede voor een zondig mens. Maar dan moet je dus wel meteen ook de naam van de Heere Jezus bij noemen en bij blijven noemen. Ook als we het straks gaan hebben over vruchten die een mens mag plukken als die zegen het over de wereld heeft mogen gaan en dat die zelf bevochtigd wordt. Inderdaad, de catechismus zegt het in zondag 24, die beloning geschiet alleen maar uit genade. En we zingen het straks met psalm 72. Hun zal een schat van zegeningen in hem, in de grote koning, ten erfdeel zijn. En nu ik toch even focus op de koning van de kerk. Heeft u al bedacht dat de Heere Jezus Christus, de pastor bonus, dat hij zelf ook de vervulling van Spreuken 11 vers 25 heeft beleefd? Terwijl hij eerst meer dan wie ook Psalm 126 heeft moeten inleven. Wie het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort. Wie meer dan hij? Ik moest ook denken aan wat het eind van Jesaja 53 dan zegt. Als die dan gedaan heeft wat onze tekst zegenen noemt, en uitstrooien. Als die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De Heere Jezus heeft het zelf ook meegemaakt. Belofte waar hij zijn zotte zelf voor betaalt. De vierde les, broeders, in dit stukje van de preek. Maar als het werk in Gods koninkrijk dus te vergelijken is met zaaiwerk en met werken op een akker, boerenwerk, investeren, hou dan je voorraad ook op orde. Ik zei net al, iedereen van ons zal dat gevoel van Spurgeon herkennen dat je wel eens hebt. Iedereen ging blij naar huis, vol, alle zakken vol. En ik bleef leeg achter. Maar waar komt dat door? Komt het door God? Komt het omdat dat werk van Christus op dat moment tekortschoot? Komt het omdat de kracht van de geest op die dag tekortschoot? Ik dacht, God is, als hij mensen in dienst neemt, geen farao die zo hardvochtig is dat hij op een gegeven moment zegt, en dan moet je het stro zelf ook nog gaan zoeken. Nee, dan kunnen we hem beter vergelijken met Jozef die zijn schuren opent. Met dit verschil, dat terwijl de Egyptenaren voor wat ze daar kwamen halen nog moesten betalen, en wij krijgen het nog gratis. Maar als je inderdaad geroepen wordt om met een volle buidel iedere keer weer over de akker te gaan, uit te strooien, te zegenen en dan ook nog te bevochtigen. Ik ga het straks allemaal uitwerken, maar hou je voorraad op peil. Zo komt er in deze bemoedigingspreek ook nog weer een aansporing, niet? Om die binnenkamer niet te veronachtzamen, maar om dan vervolgens ook die studeerkamer te gebruiken. In het onderzoeken van Gods woord. We kunnen het steeds meer thuis raken in die dingen die ons in de avondlezingen zijn voorgehouden. Confessie gegrond op het woord. En wat dacht u, broeders, van al die zegenende zielen die u allemaal netjes op die planken hebt staan? Laat u hen toe om u ook mee te delen, laten delen in de zegening die ze zelf ontvingen. En wat doen we met de zegeningen die we deze dagen hier hebben ontvangen? Ik vond het eigenlijk wel mooi dat er een stukje in 2 Korinthe 9 nog staat, waarin je daarin ook nog een belofte van God tegenkomt die je op deze manier vervuld ziet worden. 2 Korinthe 9 vers 10. Over God die het zaad, de zaaier, verleent. Hij geeft het echt wel, broeders. Hij leent, dat heeft u toch deze 3 dagen ook gemerkt. God geeft overvloedig stof om verder ook weer anderen te zegenen. Hij verleent brood tot spijze, vermenigvuldigt uw zaaisel. Dat is dan ook een van de redenen waarop we met dankbaarheid terugzien op de dagen die we hier samen kregen. Maar ons dus ook aangespoord voelen om in zijn kracht verder te gaan. Ja, en waarmee verder te gaan? Ik wil dan graag in het tweede punt naar een stukje instructie van onze tekst luisteren. We hadden het over de wet die wordt toegepast, nu het werk dat wordt toevertrouwd. En dan let ik met u op de werkwoorden van vers 25. Werk in Gods koninkrijk kun je onder andere samenvatten met het woord zegenen. Nou doen daar trouwens de laatste jaren en in allerlei kringen natuurlijk de vreemdste denkbeelden over de ronde. Ik stuitte daar in Dort op, gelukkig niet in een heel nabije kring, maar via hoorde ik van bepaalde dingen die ze op de evangelische school in Dordrecht gewoon zijn, waar de kleuters, ja zeker, kinderen van 4, 5 jaar, als een van hen zijn verjaardag in de klas viert, om beurten het meisje of het jongetje mogen zegenen. Nou, zo doen wij dat niet. En wij geloven dat die zegen die wij zondags aan de gemeente mogen opleggen een privilege is voor mensen die geordend dienaar van de Heere zijn. Maar breder ligt het natuurlijk wel, dat vanuit die zegen die je dan aan het eind van de dienst op de gemeente mag leggen, dat die zegen zich ook verder gaat verspreiden, ook in de andere ambtelijke activiteiten die je onder de mensen mag verrichten. Verschillende uitleggers geven ook handvatten om iets meer te zeggen over wat is het dan allemaal zegenen. Kanttekenaar op de Statenvertaling. Je zegt een zegenende ziel, dat is iemand die met weldoen een zegen is voor andere mensen. Vergelijk vers 11. Hoe staat het daar? Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven. En Matthew Henry trekt het nog iets breder of maakt het nog iets praktischer. Hij zegt, een zegenende ziel is iemand die bidt voor de beproefden en in hun nood voorziet. Die met godvruchtige lippen en edelmoedige handen zegeningen uitstrooit. Ik dacht, het is ook wel goed om nog even met deze woorden naar de grondtekst te kijken. Wat staat er nou ook weer precies? En dan kom je trouwens woorden tegen die u allemaal, denk ik, heel makkelijk kunt thuisbrengen. Het zijn niet moeilijke Hebreeuwse woorden, beraga. En het woord ziel kent u natuurlijk, nefesh. Maar toen ik er nog eens goed naar keek, kwam ik wel een paar opmerkelijke dingen tegen die ik ook niet wist. Wist u bijvoorbeeld dat dat werkwoord waar hier de zegening van afgeleid is, dat dat oorspronkelijk van een Arabisch woord komt dat uitstrooien betekent? Daarmee heb je dus een link naar vers 24. Ik zei, ik kom daar straks op terug. We blijven in de sfeer van de landbouw van die man die daar loopt op die akker. Zegenen is een vorm van uitstrooien. En hoe dan? Nou, dat woord ziel, misschien wist u het wel, ik moest er weer aan herinnerd worden. Wist u dat het woord ziel in het Hebreeuws oorspronkelijk een woord was wat voor keel gebruikt werd? En vervolgens voor wat er door die keel gaat, ja, heen en weer, ook de adem die een mens uitblaast. En dan kom je in de buurt van levensadem, levensgeest, ziel, weet u wel. Want toen ik het allemaal eens combineerde, vindt u het goed dat ik dat combineer? Laat datgene wat wij uitstrooien ook door middel van onze keel. Daar zijn we heel veel mee bezig, toch? Met alles wat we zeggen, preken, overbrengen. Laat dat tot zegen zijn voor hen die ons horen. Tot heil voor hen die we ontmoeten. Ja, ik bedacht mij dat het dan natuurlijk niet per se zo hoeft te zijn dat mensen het ook ervaren als een zegen, wat je dan allemaal tegen ze moet zeggen. Als een mens eerlijk en trouw de paradoxen van het evangelie blijft herhalen. U heeft gehoord van de week, u hoeft niet origineel te zijn, maar die paradoxen herhalen. Goddelozen rechtvaardigt hij. Wie zich vernedert wordt verhoogd, enzovoort. Ontmoet je niet altijd bijval. Wie wil er als een goddeloze benoemd en behandeld worden? Wie is er van nature genegen om zich te laten vernederen? Jacob niet. Niemand niet. En als je blijft hameren op dat aanbeeld, wat ook in deze dagen zo nadrukkelijk heeft geklonken, Jezus Christus en dien gekruisigd, niks anders te weten dan hij. Als dat dus ook betekent dat al het mijne er af moet, zo u wilt, er aan moet. Maar ja, dan kan een zegen dus ook een stuk ontdekking in zich dragen. Of andersom, een ontdekkend woord kan een zegen in zich dragen. De wandelaar die wordt gewaarschuwd als hij met een bergwandeling is en ontdekt dat hij vlakbij een afgrond liep, is dankbaar voor die waarschuwing. Al werd hij met een ruwe hand bij de kloof weggetrokken. Maar hij is blij. Ja, het zal uw ervaring ook wel zijn. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen. Wat je als een zegen bedoelt door te geven. Als je dan maar er wel van overtuigd bent, broeders, dat je het juiste zaad in je buidel had toen je ging strooien. En als ze er dan ook maar bij merken, hij zegt het niet allereerst tegen ons, maar heeft eerst tegen zichzelf gezegd. En in de woorden van onze tekst, dat is toch een absoluut vereiste. Voordat je een zegenende ziel wil worden, dat je ook een gezegende ziel bent geworden. Ik heb in de tijd, een paar jaar geleden, intrede gedaan in de gemeente van Dordrecht met de geschiedenis van die Melaatsen, die de bevolking van Samaria gaan vertellen dat het leger van de Syriërs is vertrokken en dat er eten in overvloed is, weet u wel. Een van de trekjes die in die geschiedenis naar voren komen is dat die mensen eerst hun eigen buik gevuld hebben voordat ze de koning van Samaria op de hoogte gingen stellen van het wondere nieuws. En dat is geen egoïsme. Spurgeon zegt ergens, daar hebben ze groot gelijk in gehad, die Melaatsen. Eerst sprak de maag en toen sprak het geweten. En dat is in dit geval helemaal niet verkeerd. Ik ga even naar die andere helft van vers 25. Het gaat over het werk dat wordt toevertrouwd. Het is nog een werkwoord natuurlijk. Bevochtigen. Ik zei al, ik geloof er niet in dat het daarin gaat over het overhandigen van een glas water. Ik zie die man op de akker daar nog steeds lopen. Maar behalve dat hij dus een taak had in het uitstrooien van wat hij in die zaadbuidel had, er is natuurlijk voor iemand die in het boerenbedrijf werkt nog meer te doen dan alleen maar zaaien. Zeker als er sprake is van grote droogte. Dan moet er ook bevochtigd worden. Vindt u het goed, broeders, als ik daarin een lijn zie naar de relatie tussen de prediking die wij allen mogen verrichten en de andere ambtelijke taken die daaruit voortvloeien? De relatie tussen prediking en pastoraat. Maar ook prediking en diaconaat. Je bent er niet alleen met zaaien. Maar er moet ook bevochtigd worden. Je bent er ook niet alleen maar met bidden. Zoals Matthew Henry dan zei in zijn verklaring van het zegenen. Ja, het begint met bidden. Maar hij zei er inderdaad bij. Ook de beproefden in hun nood voorzien. En dan kom ik toch even bij dat glas water terug. Want u weet, en dat staat er ook tot onze beschaming, dat het overhandigen van een glas water aan een dorstig iemand zo belangrijk is in de ogen van de koning, dat hij er op de jongste dag nog eens letterlijk op terugkomt. En dan staat er in Matteüs 25 niet iets over preken, maar wel iets over toen ik dorst had. Dat blijft dus ook van waarde. Niet alleen maar wat je zegt, ook het zegenen, wat soms letterlijk in bevochtigen uitloopt. Maar u bent mij misschien al vooruit als ik vervolgens ook nog een lijntje trek naar 1 Korinthe 3. En die tekst is, dacht ik, ook deze dagen al een keer langsgekomen. Over ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, God was het die de wasdom gaf. Ergens natuurlijk een verootmoedigende tekst, nietwaar? Het zet datgene wat hier wordt gezegd ook weer in een bepaald licht. Ja, bevochtigen, wat is het nou al met al? Brengt op zich niet de vrucht. Toch zit er ook wel een bemoedigende gedachte in. Ik kom nog een keer bij Spurgeon terug. Hij heeft wel een hele mooie preek geschreven over onze tekst, merkte ik. Hij zegt, weet je wat ook de bemoediging is als het gaat over dat bevochtigen? De een kan veel water dragen, de ander een klein emmertje. Maar dat maakt voor het principe niet uit. De natuurwet van vers 25 blijft er toch om gelden. En afsluitend bij dit punt, wat van het zaaien net gezegd werd, geldt natuurlijk bij het bevochtigen ook, broeders. Blijft u vooral uw voorraad op peil houden door naar de bron terug te gaan. De bron van Jesaja 44. Ik zal stromen gieten op het droge met mijn geest. Dat is het tweede. Het derde, we hadden het over de wet, we hadden het over het werk en nu over de winst. En dan lees ik met u de beide vershelften van vers 25 uit. Daar treedt de wet, de wetmatigheid van de zegenende ziel in werking. Nogmaals, je doet het er niet voor. Maar wat God tot zijn eer aan het doen is in zijn kerk, komt op een wonderlijke manier ook ten goede van zijn knechten. Nog één keer Spurgeon. De zekerste weg tot ons eigen geluk is het zoeken van het goede voor onze naasten. Wat wij onbaatzuchtig uitgeven ten behoeve van anderen, is een deposito in Gods bank. Maar wat wordt er dan precies beloofd? Joodse rabbijnen hebben ervan gemaakt, las ik bij iemand die dat had nagezocht, ja, van zegenen, het op zo'n manier ten opzichte van je naasten staan, bereid om hen te laten delen in je rijkdom, van zegenen wordt een mens in ieder geval niet minder. En rabbijnen hebben daar ook een heel, vind ik toch wel een mooi voorbeeld aan vastgeknoopt, van een kaars. Je kan met één brandende kaars, kun je desnoods 100 andere kaarsen aansteken of 1000 andere kaarsen, maar dat heeft op de lichtbron zelf geen invloed. Die blijft dan net zo goed branden. Mooi hoor. Maar ik geloof dat toch vers 25 nog iets rijker is. Van zegenen wordt je zelf nog meer gezegend. Ik moest denken aan een gevleugeld woord bij ons thuis van mijn vader. Onze broeder Westering kent hem. Vader die in zijn goede jaren verschillende koren onder zijn leiding had en met de koren die hij dirigeerde nogal eens een keer optrad in verpleeghuizen. Soms dacht ik wel eens vaker in verpleeghuizen dan in kerkgebouwen. Maar ik vroeg hem dat ook wel eens een keer van, waarom doe je dat nou zo graag? Voor een hele rij rolstoelen. Mensen die het soms bijna niet meer snappen omdat ze te ver weg zijn, maar soms dan toch ook weer bekende dingen mee gingen zingen. En toen heeft hij dat heel vaak gezegd, wat in ons gezin dus nog ook wel eens wordt herhaald. De eerste zegen is voor jezelf. Dat heeft u toch, broeders, mag ik hopen. En op de preekstoel, en aan dat ziekbed in het ziekenhuis, en misschien wel aan de rand van een graf waar je moest spreken. Terwijl je stond te strooien. ook meermalen ondervonden. De eerste zegen is voor jezelf. Wat voor beelden gebruikt de spreukendichter ervoor hier? Nou, om te beginnen natuurlijk een vreemd beeld voor iemand uit 2018. In een tijd waarin met obesitas wordt geworsteld. Hoewel ik zelf blij was voor deze preek wat kilo's kwijtgeraakt te zijn. Maar u begrijpt natuurlijk als doorgewinterde bijbellezer de bedoeling. Gans welvaren, zegt de kanttekenaar. Verzadigd worden, zeggen de mensen van de herziening. Gedijen, zegt de nieuwe bijbelvertaling. En ik moest denken aan Psalm 63. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Het is taalkundig nog niet zo makkelijk om precies te duiden hoe dat er nou staat in het tweede gedeelte van vers 25. Nogmaals, ik ben ervan overtuigd, het gaat over het beeld van een akker die wordt bevochtigd. En dat woord regen is door onze statenvertalers ook niet voor niets gebruikt. Het gaat niet over iemand met een kopje water, het gaat over veel meer. Ja, maar dan denk je dus ook inderdaad weer aan die andere psalm die zegt, mensen die het van God verwachten en op zijn weg zijn en in zijn weg zijn, ze mogen soms op de wonderlijkste plekken met een milde regen worden overdekt. Iemand zegt dus toch een soort prosperity gospel. Doe maar goed je best in het koninkrijk van God en je zal er wel bij varen en je portemonnee ook. Nee, ik denk meer aan dingen als in het onderzoeken van het woord, ook ten behoeve van anderen, er zo'n smaak in mogen krijgen. In dat woord dat Christus aan je hart legt en waarin je die genadestroom ziet vloeien die nooit opdroogt, ook voor jezelf niet. Ambtelijke zegeningen die je mag ondervinden, waar soms een ander ook geen erg in heeft, soms ook wel. Kerkenraden maken er soms opmerkingen over, toch, dominee? Het was u gemakkelijk gemaakt, hè, vanmorgen. Maar ik wou toch ook wel zeggen, broeders, heb er niet genoeg aan als je op die manier vet gemaakt wordt en bevochtigd wordt, een vroege regen wordt. Ambtelijk gezegend. Er is nog wat groters en ook iets noodzakelijkers te krijgen dan een ambtelijke bekroning van wat je deed. Een kinderlijke zegen. Maar datgene wat onze tekst ons daarin zegt, geeft ons wel persoonlijk en ambtelijk alle reden om, als wij het winterseizoen tegemoet gaan, om dat biddend en wijzend op zo'n tekst te doen. En ik dacht dat dat ook in een van de lezingen van maandag is gezegd, de noodzaak om dan beloften niet in je binnenzak te stoppen, maar om er pleitend mee om te gaan en om er gelovig mee om te gaan. Dat is ook in dit geval natuurlijk niet anders, broeders. Net als de vrouw die wij in de geschiedenissen van Elia ontmoeten. De weduwe van Zarfat. Die vrouw, heeft u dat al bedacht, die kreeg in haar leven met de wet van de zegenende ziel te maken. Dat wil zeggen, ze zou er zelf het voorwerp van worden. Toen ze begon om daaraan gehoorzaam te zijn, had ze niet anders dan het woord van Elia. Dat het zo zou gaan zoals hier staat. Maar die vrouw is er niet beschaamd mee uitgekomen. Ja, het kan zijn natuurlijk dat je zegt, ik sta voor een nieuw stuk van mijn leven, voor een nieuw winterseizoen, waarin mij meer aanvechtingen waarschijnlijk te wachten staan dan die van de Zarfat, van de weduwe van Zarfat. Misschien moet je zelfs wel zeggen, ik voel me soms meer een Jeremia of een Asaf. Of iemand die zich identificeert met Elia in een latere fase van zijn leven, namelijk als die op de vlucht voor Izebel onder de jeneverstruik ligt en zo moedeloos is dat hij niet meer ziet zitten. Kan allerlei oorzaken hebben, ook oorzaken trouwens bij jezelf. maar wil ik het toch nog één keer tot troost en bemoediging onderstrepen. Spreuken 11 vers 25, broeders, hoort bij de natuurwetten van het Koninkrijk Gods. Nogmaals, er zijn veel dingen waar een mens een vinger achter probeert te krijgen en die probeert te beïnvloeden. Maar dit is wat God zelf volbrengt. En dan haak ik ook nog een keer aan bij wat ons al is verteld. Zijn raad zal immers bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En zo zal de oogst komen tot eer van God, tot zaligheid van zondaren en ook tot voldoening van zijn knechten. Maar dan tenslotte helemaal aan het eind, waarover zullen ze dan voldaan zijn? Welke voldoening smaken ze als ze de wet van de zegenende ziel toegepast zien worden? En als heel die oogst dan eenmaal binnenkomt. U zegt, ja, dat is te vergelijken met wat er ook weer gezegd werd over Johannes de Doper en de vriend van de bruidegom. En het daar staan en zien, die bruidegom en die bruid komen bijeen en hij wordt verheerlijkt en zijn werk komt af. Daar iets door genade in betekend te hebben, al treed je op dat moment terug. Maar dat is een stuk voldoening, toch? Ja, maar ik zei net al, uiteindelijk gaat het daar niet om. En ambtelijke zegeningen worden, als het goed is, overstegen door persoonlijke, kinderlijke zegen. Wat denkt u van dat moment? Dan noem ik nog een keer Matthäus 25. Dat niet tot zegenende mensen wordt gezegd, kom maar binnen. Maar welkom. Gij gezegende mijns vaders. Omdat je die onuitsprekelijke zegen van God hebt ontvangen en hebt mogen benutten, die Christus zelf bleek te zijn. Ja, ik geloof dat broeder Hoek het gisteren zei, dan krijgen ze wel een kroon op hun hoofd, maar niet voor lang. Ze zullen hem inderdaad werpen aan de voeten van hem, van wie ze het ook dan ten volle beseffen. Die schat van zegeningen, die ik genoot, soms niet eens zag en toch kreeg, die ik tot in eeuwigheid mag genieten. Het zal in hem en alleen om hem mijn erfdeel zijn. Amen.